Heer, we danken u voor deze woorden, Heer. We bidden, Heer Jezus, dat deze gemeente mag voortgaan. En we houden u aan uw woord, Heer, dat u ons zal bezoeken. U heeft ons reeds bezocht, Heer. Maar blijf ons bezoeken, Heer Jezus. Blijf de nieuwelingen bezoeken, Heer. We bidden al de mensen die moeilijk hebben, zoals Windy, zoals Fan, zoals andere mensen die het moeilijk hebben. Heer, zegen ons om de woorden te zeggen die we moeten zeggen tegen zo'n persoon. Het is niet altijd makkelijk als je een persoon tegenkomt die worstelt met depressie, die worstelt met innerlijke struggles in hun verstand. Je kan alleen maar de woorden van de Heer zeggen die hun kunnen helpen. Van mezelf, ik weet niet wat ik moet zeggen. Hoe kan ik een persoon helpen? Buiten dan het goede nieuws verkondigen van God op mijn hart. Daarvoor dat we gevoelig moeten zijn voor zijn stem. Amen. Het zijn de laatste dagen. Het zijn de eindtijd. We hebben niet veel tijd meer. God komt terug. En we moeten nog zoveel mogelijk mensen het goede nieuws verkondigen. Zodat ze mee kunnen gaan met ons. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Laten we ons klaarmaken voor het offer. Halleluja. Laten we geven zoals de Heer ons inspireert om te geven. Daarna heb ik nog een paar goede aankondigingen. Als dingen wilt, mag je het opnemen als je bezig. Amen. Moeder, wil jij de rond gaan alsjeblieft? Terwijl u geeft, heb ik een paar aankondigingen. Ik zou graag ten eerste we willen weten of er geïnteresseerden zouden zijn om oudejaarsavond, dat valt op een zaterdag, 31 december, dat is een zaterdag, om dan de dienst te hebben om omstreeks 10 uur en dan het nieuwe jaar ingaan, tezamen met de Heer in plaats van zondagmorgen. Ik weet, zondagmorgen zullen er weinig aanwezig zijn. Dus als er geïnteresseerden zijn, kom maar naar de dienst. Alsjeblieft zeggen, wij willen daar aanwezig zijn. Dan doen we dat op zaterdagavond, oudejaarsavond, in plaats van zondagmorgen. Amen. Dus laat me weten naar de dienst, kom mij zeggen of je aanwezig gaat zijn. Ten tweede, er zijn volgend jaar een paar meetings dat we hier in deze gemeente houden op zaterdag, waar dat onze verschillende kerken samenkomen. De eerste meeting is, noteer maar in de kalender, dat is zaterdag 4 maart. Broeder van Engeland, van Birmingham, Mark Gatt noemt hij. Ik heb hem ontmoet al 5 jaar geleden, maar dan vorig jaar en dit jaar heb ik hem ook weer gezien in de conferentie in Wales. Dat is een heel toffe mens. Een heel spirituele man, een rustige man. Hij heeft me ge-emailed een paar weken geleden. Hij zei dat hij mij op zijn hart had liggen en dat hij graag eens in België zou komen om eens te proeven van die Belgische frieten waarover ik zo had gestoft. Ik had gezegd, hun Engelse frieten, hun beste Engelse frieten zijn slechter dan onze slechtste Belgische frieten. Had ik zo gezegd, dat smaakt echt naar niks. Maar in ieder geval, hij met een smoes zei, ik wil dat eens komen testen. Maar hij wil hier eigenlijk komen een woord. Hij wil mij eigenlijk zien, maar dat tegelijkertijd komt hij ook een woord geven tijdens een dienst. En ik heb gezegd, dan gaan we alle kerken van onze vereniging uitnodigen op deze zaterdag 4 maart om 4 uur is dat. Ik heb daar verschillende mensen voor nodig om dat allemaal in goede banen te leiden. Ik heb een team nodig om te gaan evangeliseren. Ik heb een team, ik heb een heel team nodig om de boel nadien op te ruimen, klaar te maken voor zondagmorgen, want hij predikt ook zondagmorgen. Dus het is eigenlijk een weekend. Ik heb een team nodig om mensen te ontvangen. Ik heb een team nodig om eventuele kinderen op te vangen. Dus al diegenen die willen werken, het is die zaterdag niet echt om ons, maar we maken er een evangelisatiedienst van voor nieuwe mensen uit te komen in een setting waar dat waarschijnlijk de kerk vol gaat zitten. En dus, ik heb uw hulp nodig. Want ik alleen, mijn moeder, mijn broer, dat is niet genoeg. We hebben uw hulp nodig om van allerlei taken te doen. Juni, 2 juni, dat is ook een zaterdag, denk ik. Dan is het Pinksterweekend. Dan is er ook op zaterdag hier een dienst. En dan komt er een predikant samen met Pastor Chula. Vanuit Amerika komt hij hier tijdens Pinksterweekend. Dat is ook om 4 uur zaterdag. 2 juni, denk ik, of 3 juni. 2 of 3 juni. Ook hier om 4 uur. Ja. Pinksterweekend is het. U hebt dan maandag vrij, dus dan kunt u gerust komen. Amen. Is dat goed nieuws of niet? Dat zijn, halleluja. Dat zijn meetings waar je elkaar beter kunt leren kennen. Het zal steeds in Engels en Nederlands zijn. En met de eventuele optie met een draadloze vertaalheadset naar het Frans of een andere taal. Pastor Chula hebben we gisteren een boardmeeting mee gehad. Hij is terug. Ik heb hem gezien. Hij was nog redelijk zwak. Ik zag het. Hij heeft veel vermagerd. Hij heeft darmkanker gehad. Ze hebben een stuk van zijn darm weggenomen. Hij heeft bestraald geweest met chemotherapie. Dat heeft hem wel redelijk hard verzwakt. En daarna heeft hij een infectie gekregen. En van het wegnemen van dat stuk darm. En dat heeft hem eigenlijk nog meer pijn gedaan. En dus je ziet wel dat hij nog niet de kracht heeft die hij zou willen hebben. Dus het kan zijn dat we hem pas in januari of in februari zien. Aangezien dat zelfs al moeilijk is voor hem om een half uur of een uur in de auto te zitten. Hij raakt snel zijn kracht kwijt. En dus we hebben hem gisteren gezien, we hebben voor hem gebeden. En we bidden dat Gods wil mag vervuld worden in zijn leven. En van zuster Chula, haar leven, om hier nog te doen wat ze moeten doen. Amen. In het land. Ze zijn missionarissen en ze hebben een hart voor België. Ze hebben een hart voor ons. Zuster Chula, toen ze eventjes het woord nam, begon ze zelfs te wenen. Omdat ze zo blij was om ons allemaal terug te zien. En dus we gaan bidden voor hun. Hou hun in gedachten. Dat ze de kracht mogen hebben en de inspiratie om de dingen te doen die God wil dat ze doen. Amen. Halleluja. Dit gezegd zijn, laten we naar het woord van de Heer gaan. Want daar zijn we voor gekomen. Amen. Dank u, Jezus. Exodus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Dat zijn dus twee speciale diensten die op zaterdag plaatsvinden. Het is nog 4 maanden weg. In juni, dat is dan nog 7 maanden weg. Dus het is nog tijd. Halleluja. Ik weet nog de vorige speciale dienst die we hadden. Dat was ook op een zaterdag. Hè? Hadden we toch wel veel nieuwelingen. Spijtig dat daar verder niets uitgekomen is. Maar kijk, dat is niet aan ons. We zaaien en we proberen daarna de mensen te houden en contact mee te houden. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Ja, we gaan zien wat de Heer gaat doen. Exodus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10 in de MBV. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind. En ze hield het verborgen 3 maanden lang, spreekt over Mozes trouwens. En toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bespreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. En de zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zegt daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze dat moet een Hebreeuws kind zijn. En toen kwam de zuster van het kind ter vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar. En antwoordde de dochter van de farao op waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. En de dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Halleluja. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 5 tot met 6. Groot nieuws bij de laatste vers dat we lezen. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 5 tot en met 6. In de Groot Nieuwsbijbel. Dank je, Jezus. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar hij is genadig voor wie zich voor hem buigen. Buig u dus, of maak uzelf nederig, onder de machtige hand van God. Dan zal hij u ter zijner tijd verheffen. Ik wil vooral focussen op dat laatste vandaag. Want ik zou graag tot u prediken vandaag de hand van God. Maak uzelf nederig onder de machtige hand van God. En te gepaste tijd, op zijn tijd, zal u worden verheffen. Jezus, geef me de geest van de zalving van uw geest, Heer Jezus, zodat ik een goede boodschap kan prediken op zo kort mogelijke tijd, in Jezus' naam.
Amen.
De hand van God. De hand van God. Ik ga eerlijk vertellen, hebben jullie ooit de hand van God gezien? Ik heb nooit de hand van God gezien. Wat is de hand van God? Sommigen onder jullie kijken misschien al raar aan, wat zegt hij nu? Natuurlijk, wanneer ik zeg dat ik nooit de hand van God heb gezien, dan bedoel ik dit, de letterlijke hand van God. Aangezien God een geest is, hij heeft geen handen, hij is overal aanwezig, kan men de hand van God niet zien. De hand van God is natuurlijk een symbolische uitspraak. Het betekent de werking van Gods geest. Het is zijn hand die oordeelt. Het is zijn hand die bemoedigt. Het is God die beschermt. Het is God die plaatst. Het is God die verheft. Het is God die u verbergt. Het is God die een duw en de juiste richting geeft. Soms hoor je zeggen, de hand van God is tegen mij. Dat betekent dat God bepaalde deuren heeft gesloten en je kan die weg niet verder op. Soms hoor je van de hand van God heeft me beschermd. Dat betekent de hand van God heeft iets tegengehouden, iets dat op mijn weg kwam. Gods hand heeft me geleid. Dat is God die zijn kinderen met zijn hand, met zijn hand, onze handen vastneemt naar de plaats dat we moeten gaan. Halleluja. Ik heb zijn hand nooit letterlijk gezien, maar ik heb ze al wel gezien spiritueel. Ik heb mensen gezien waarop de hand van God lag. Hetgeen ze zeiden, hetgeen dat ze deden, hun vruchten werden geleid door die machtige hand van God. Ik heb gehoord van mensen die beschermd werden door zijn machtige hand. En soms beseffen we het niet, broeders en zusters, maar we zijn al meerdere malen beschermd door zijn hand. Halleluja. Hij heeft al dingen tegengehouden waarvan we zelfs niet bewust zijn. Hij heeft me al dingen gegeven waarvan ik zelfs nog niet bewust was. Halleluja. Zie, wij danken God voor de dingen die ons geeft, die hij ons geeft. Dat is een normale zaak. Wij danken mensen omdat ze dingen aan ons geven. Maar heb je ooit al eens gedacht om hem te danken voor de dingen die hij ons niet heeft gegeven? Dat we hem danken voor de dingen die hij heeft tegengehouden die op onze weg kwamen. Het zij goed, het zij slecht. Halleluja. Dank de Heer dat ik geen kanker heb. Dank de Heer dat ik niet ben geboren met die ene erfelijke ziekte. Dank de Heer dat ik niet ben getroffen door die ene ramp. Dank de Heer dat ik niet ben misbruikt ben geweest in mijn jeugd. Laten we dankbaar zijn voor de hand van God die ons heeft beschermd. Ook al beseffen we het niet altijd. Het had veel erger kunnen zijn. Het had veel erger kunnen zijn. Wanneer ik de gazette open doe of even kijk, dan zie ik de mensen in verschrikkelijke toestanden. En dan dank ik Jezus, het had veel erger kunnen zijn. Oké, het is niet perfect mijn leven. Maar als ik kijk naar andere levens, dan had het veel erger. Dank u Jezus, dat ik u ken. Dank u voor uw hand om mij te brengen waar ik nu ben. Ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar u bent bij me. En ik bid, halleluja. Ik bid dat ik me nederig mag maken onder uw machtige hand, zodat u me te gepaste tijden kunt heffen. Nu, een van de sleutels om een vruchtbaar leven, christelijk leven te leiden, is de machtige hand van God te herkennen in je leven. En jezelf daaronder te plaatsen en jezelf nederig te maken. Ik zeg, dat is één van de sleutels tot een vruchtbaar christelijk leven. Ik heb niet gezegd dat het leidt tot een gelukkig leven. Ik heb niet gezegd dat het een plezierig leven zal zijn. Ik heb niet gezegd dat het een rijk leven zal zijn. Maar een vruchtbaar christelijk leven is om de machtige hand van God te herkennen in je leven. En jezelf nederig daaronder te plaatsen. En te gepaste tijd, op zijn tijd, zal hij u kunnen verheffen. We kunnen niet verhoffen worden, als dat een Nederlands woord is. Verheven worden, dank u wel. We kunnen niet verheven worden als we niet eerst onder die hand hebben gezeten. Nu, het is geen leuke plaats altijd om onder die hand te zitten. We willen er liever op zitten, hoog, turen boven de wolken. God die ons plaatst op een... Maar hij zegt, de hoogmoedige weersta ik. Zij die zelf hun eigen weg willen banen om tot de top te komen, ga ik tegenwerken. Want zo werkt het niet. Zegt de Heer. En dan komt het moeilijke deel. Want het moeilijkste stuk is om te herkennen. Wanneer is de hand van God? Is God aanwezig in mijn leven? Is
is hij aanwezig in deze situatie? Is zijn hand mij aan het beschermen? Is hij mij aan het nederig maken? Is hij mij aan het verheffen? En elke christen die de stem van Jezus hoort en gehoor heeft gegeven aan die stem, kan zonder twijfel weten, hij zit in de handen van God. Want Jezus heeft gezegd, Johannes 10, 27 tot en met 30, soms zijn er die stemmen, is de hand van God nog aanwezig in mij? Ja. Het is tenzij dat je er zelf bent ondergekropen, weg bent gelopen, tenzij dat je de hele tijd zit te schoppen tegen die hand van God. Ah, mensen zeggen altijd, bijt niet in de hand die je voedt. He? Want om de duur gaat die hand je loslaten. God gaat op de duur zeggen, oké, wil je niet? Wil je mij niet in je leven? Wil je niet? Oké. Ik zal mijn bescherming even wegnemen en we zullen zien wat er gebeurt. Prijzen aan van je. Maar hier, dit is wat Jezus Jans zegt. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. Ik en de vader en de vader en ik zijn één. Als je dus in de handen van God bent, dan kan niemand je eruit nemen. Geen duivel, geen situatie, niemand buiten jezelf. Want we hebben allemaal een vrije wil. Halleluja. Maar als je gelooft wat Jezus heeft gezegd, dan ga je zeggen, niet mijn wil zou geschieden. Zijn wil, ik blijf, halleluja, ik zit in de handen van mijn vader. Halleluja. God is sterk genoeg om u te beschermen. God is bij machten om u te beschermen. Zelfs zoals broer Jeremia heeft gezegd, ik verloor kracht. Ik verloor interesse. Je was nooit uit de hand van God. Halleluja. Je was nooit uit de hand van God. De hand van God was daar. Af en toe misschien een klets op de poep. Amen. Of een beschermende hand. Maar hij houdt je vast. Want je bent zijn kind. En we hebben allemaal momenten dat we het moeilijk hebben. Maar broeders en zusters, blijf geloven. Want de duivel is achter je geloof. En vanaf het moment dat je dit niet meer begint te geloven. Dat Jezus je beschermt. En dat je in de handen bent. En dat je zijn schaap bent. En zijn schapen horen zijn stem. We kennen zijn stem. Hij kent ons. Halleluja. We volgen hem. We zitten in zijn handen. Halleluja. Hoe komt het dan dat we zien dat christenen het spoor bijster geraken? Dat ze een andere weg inslaan? Dat ze van onder, zoals het lijkt, van onder de hand van God zijn? Wel, het is omdat ze zelf de keuze maken om van onder de hand van God de bewuste keuze maken. Als we onszelf niet nederig maken onder de machtige hand van God, dan lopen we zijn bescherming mis. Als we onszelf groot willen maken, als we onszelf willen redden, als we onszelf willen verheffen in bepaalde situaties en God er niet bij betrekken en God niet uitnodigen om onze zorgen op zich te nemen, dan doen we dat zonder zijn goedkeuring. Snap je wat ik wil zeggen? Een hoogmoedige denkt dat hij het beter weet en maakt zich dus zelf niet nederig. Onder de welke hand? Het zegt de machtige hand van God. Buig zelf onder de machtige. Hij is machtig. Dat is de reden waarom Petrus dit zei. Hij schreef naar mensen, christenen, die het niet makkelijk hadden in hun tijd. Zij werden vervolgd. Zij werden bespuwd, beschimpt, veroordeeld. Op een latere tijd voor leeuwen geworpen, in arena's geworpen. En toch zegt deze Petrus, buig uzelf onder de machtige hand van de Heer. En hij zal u ten gepaste tijd. In andere woorden, hij is machtig. Hij heeft alles onder controle. Hij heeft alles in handen. Hij houdt de touwtjes in handen. Maak uzelf nederig. Vertrouw op hem. Hij zal de wraak hebben. Hij zal u wel verheffen. Halleluja. Soms worden we slecht behandeld. Soms worden we vervolgd. Petrus zegt, maak jezelf nederig. Zoek niet zelf je wraak, maar zoek de bescherming van de Heer. De gepaste tijden zal je verheffen. Hij zal je wijsheid geven. Hij zal je inzicht geven in je situatie. Hij zal je een openbaring geven hoe je moet gedragen tijdens moeilijke momenten. Maar wat we niet gaan doen, zoals de apostelen en de christen niet hebben gedaan. Zij hebben geen revolte begonnen. Ze hebben geen wapens opgenomen om zich tegen de christenen tegen de Romeinen te verweren. Zij maakten zichzelf nederig. En de Heer heeft hun gepaste tijden verhoffen. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Uzelf nederig maken onder bepaalde situaties. En vertrouwen op de Heer.
Amen. Je denkt misschien dat als je door God wordt gebruikt in het werk van zijn koninkrijk, dat je altijd verheven zult worden. Nee hoor. Denk je dat als God je gebruikt, dat je dan steeds prettige momenten en gelukkige gevoelens gaat hebben? Vraag aan elke man of vrouw van God. Lees de verhalen van de grote mannen en vrouwen van God in de Bijbel en zie of ze steeds een gelukkig leven leiden toen ze gebruikt werden door de Heer in zijn dienst. Amen. Zij moesten zich nederig maken onder de machtige hand van God, of ze konden niet worden verheven worden, ten gepaste tijden. Want gebruikt worden door God voelt niet altijd prettig aan. Het voelt niet altijd prettig aan. Soms is gewoon blijven doen wat je weet wat juist is en goed is. God dienen is soms gewoon blijven doen wat jij weet wat goed en juist is. Halleluja. Ook al voel je het niet altijd, ook al zie je geen resultaat. Maar ten gepaste tijden zal Hij je verheffen. Amen. Ik heb vele momenten gehad wanneer ik ontmoedigd was. Wanneer ik ontmoedigd zou kunnen zijn. Liet ik dit weten aan mensen? Niet bepaald, niet aan vele mensen. Maar ik bleef wel anderen aanmoedigen. Want ik bleef gewoon doen wat ik weet, wat juist is en goed is, ook al voelde ik het zelf zo niet aan. Soms moedig je nog iemand aan met dat beetje moed dat je nog hebt in jou. En zij gingen naar huis bemoedigd. En dan denk je of je vraag je bij jezelf aan de Heer, wat met mij, Heer? Wie gaat mij nu bemoedigen? Sommige christenen bidden, o Heer, gebruik me. Gebruik me. Maar hun reden of hun motivatie om gebruikt te worden is niet altijd puur. Ik ga er niet over oordelen. Maar sommigen denken alleen aan de glorie. Aan de roem. Die ze gaan denken te krijgen wanneer ze gebruikt worden door de Heer. Ze worden misleid door tv-predikanten en gebedsgenezers die ze zien met hun grote bedieningen en hun rijkdommen. En mensen die neervallen wanneer ze de handen worden opgelegd en duivels worden uitgedreven. En ze denken dat ze een bediening of een naam voor zichzelf kunnen maken. Maar maak je geen illusies, broeders en zusters. Zo'n bediening komt niet van de ene dag op de andere. Het is niet omdat je nu vraagt, oh Heer, gebruik me dat je volgende week in de straat iedereen op de grond kunt gaan laten werpen. En elke duivel vlucht voor jou. Amen. Zo'n bediening komt niet van de ene dag op de andere. Halleluja. Het is jaren van jezelf onder die machtige hand van God te vernederen. Halleluja. En jezelf te buigen. Dat Hij te gepaste tijd u kan verheffen. En zeggen, nu ben je geschikt voor mijn dienst. Mensen willen hetgeen dat jij hebt. Ze zien de vruchten. Ze willen hetzelfde, maar ze vergeten wat het kost om die vruchten te produceren. Oh, ik wou dat ik zo die wijsheid had. Oh, ik wou dat ik zo die bemoedigende kracht heb die jij hebt. Dat je zo altijd zo positief staat. Ja, wil je, dan wil je, moet je ook mijn donkere kanten met zich mee pakken. Dan moet je ook de uren en uren dat je zit te vechten tegen duivels en te bidden en zover moet je met je meepakken, want dat komt niet voor zich. Maar God heeft daar ook een plaats voor jou. Verneder jezelf onder de machtige hand van God en je zal zien wat Hij zal doen. Halleluja, halleluja. Soms mensen komen soms naar je toe en zeggen van, oh, je bent zo'n positieve, krachtige man van geloof. Ik wou dat ik ook zo was. Doe me gewoon na. Doe me gewoon na, imiteer me. Maak jezelf nederig onder de machtige hand van God en je zal zien wat er gaat gebeuren. Denk je dat de moeder, en ik kom terug naar het verhaal in het begin, dat we hebben gelezen, je zult misschien denken, waarom hebben we dat verhaal van Mozes te lezen? Denk je dat de moeder van Mozes, ik ben haar naam vergeten, de hand van God zou hebben herkend in haar leven wanneer ze Mozes kreeg? De Bijbel zegt, ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze was een mooi kind en ze hield het verborgen. 3 maanden lang. Nu, het kind werd geboren tijdens de moeilijke periode. Ik weet niet of je het weet, maar de farao van Egypte behandelde Israëlieten als slaven. Maar ze werden talrijker en talrijker. Tot de farao van Egypte heeft gezegd, dit volk is een bedreiging in mijn ogen. Ik ga elke jonge Hebreeuwse die geboren wordt, moet vermoord worden. Ze moeten in de Nijl worden geworpen, want ze worden te talrijk.
De Bijbel zegt dat in die tijd dat Mozes werd geboren, dat het een mooi kind was en de moeder hield het verborgen. Het leek misschien niet zo, maar de hand van de Heer was op Mozes en zijn familie. Het leken misschien verschrikkelijke tijden om een kind te baren. Wie wil er nu een kind baren? Ten tijde dat er een dictator, een zot aan de macht is die alle jongetjes wil vermoorden. En dan krijg jij opeens een jongetje. Dat is geen goede tijd. En misschien denken van, oh wee ons, Heer, waarom ben je tegen ons? Maar de Heer had een plan met die jongen. Nee, en wanneer de Heer een plan heeft, broers en zusters, dan mag dan nog een gekke, moordlustige dictator uw zoon proberen te vermoorden. Een geschenk van God en een roeping van God. Niets kan het tegenhouden om het uiteindelijk tot vervulling te doen laten komen. Ze was slim, ze hield het verborgen. De hand van de Heer was bij hun. God had een plan. Maar soms herkennen we Gods plan niet meteen. Soms herkennen we de hand van de Heer niet meteen. Maar later, als we terugkijken op onze levens, dan kunnen we zeggen, inderdaad, de hand van de Heer was hier met mij. Dank de Heer. Heb je het al eens gehad dat je zo terugkijkt naar je leven? En je denkt van, oh, dat was slecht, maar nu dat ik terugkijk, dat was eigenlijk dank de Heer. Halleluja, hij heeft het omgedraaid, uiteindelijk voor zijn goede. We hebben er uiteindelijk meer, iets beter uitgelegd. De Heer heeft er zijn glorie uitgekregen. We herkennen het niet meteen op die plaats, omdat we onszelf niet altijd nederig willen maken. En we zijn met andere dingen bezig. Later worden we dan wijzer en kunnen we terugkijken. Inderdaad, de hand van de Heer was hier met mij. Zouden we allemaal niet wat slimmer zijn als we het nu gaan beseffen, de hand van de Heer is bij mij. Halleluja. Halleluja. Het was een mooie jongen. En ze hield hem verborgen voor 3 maanden lang. Ik denk dat geen enkele moeder graag zijn kind verborgen zou houden. Amen. Zeker niet als het een mooi kind is. Het is een mooi kind. Een mooi kind, dat wil je toch laten zien aan die familie. Dat wil je mee afkomen en zeggen, van, hier, dat is schoon. Oké, misschien als je een minder schoon kind hebt, dat je er niet zo rap mee naar andere mensen zou gaan. Maar een schoon kind wil je laten zien. Maar zij moest het verborgen houden of ze was het kwijt. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan. Ik kan zelfs geen kind verborgen houden voor 1 uur. Hoe doet ze het voor 3 maanden lang? Dat begint te wenen. Dat was waarschijnlijk heel verschrikkelijk. Ze kon het niet laten zien. Dat geschenk van God moest verborgen blijven. De hand van de Heer verbergt u in bepaalde seizoenen van uw leven. Uw gave, uw geschenk, uw talent kan verborgen zijn in de hand van de Heer. God laat toe, soms, dat niemand je opmerkt. Het lijkt alsof je alleen bent en dan begin je zo een beetje te zeggen van, Heer, ik zit hier met al die talenten, maar ik kan ze niet gebruiken. En ik zit hier in een kleine gemeente en ik zou een grote gemeente hebben en ik heb zoveel talenten. En je begint naar jezelf te kijken, maar het is de hand van God die je verborgen houdt. Je kan doorheen een moeilijke tijd gaan, kan misschien zeggen tot de Heer, wanneer is mijn tijd, Heer? Wanneer is mijn tijd. En de Heer zegt, ik hou je nog even verborgen. Als we kijken naar grote mannen van God, dan zien we dat ze doorheen een tijd van verborgenis moesten gaan in de hand van God. Mozes spendeerde, dan heb ik het over volwassen Mozes. Hij was als kind verborgen, als volwassen man. 40 jaar verborgen. Een man met talent, een man met wijsheid, een man met kennis. Hij was opgegroeid in het paleis. Een man met een roeping op zijn leven. Hij dacht dat hij zijn volk ging bevrijden. Maar dan vermoorde hij iemand. Moest hij vluchten. En 40 jaar verborgen ergens in een uithoek van de woestijn zitten. Je zou verminder zot worden. Je zou verminder uitroepen. Waarom? Wanneer is mijn tijd? Wanneer is mijn tijd? Niet alleen Mozes. David werd gezalfd door Samuel, toekomstige koning. Maar hij moest jaren en jaren wachten eer hij op de troon zat. Ik denk 15 jaar. Ja, David spendeerde jaren en jaren met schapen op het veld in plaats van in de troonruimte. Maar hij was daar waar God hem wou. Onder de hand van God. Jezus. Denk je niet dat Jezus, moest jij God in het vlees zijn? Vanaf het moment dat je kon redeneren als het 12 jaar was, zou ik al mensen beginnen te genezen. Waarom niet? Je kan er toch zo vroeg mogelijk mee beginnen. Hij wachtte tot hij 30 was. 30 jaar, precies onopgemerkt als de zoon van een timmerman. De zoon van God. Ik zou misschien niet zo nederig hebben kunnen blijven, maar hij wachtte tot op de juiste timing. Paulus. Paulus kreeg de Heilige Geest, viel van zijn paard. Hij had een ontmoeting met Jezus. Denk je dat hij direct daarna in de bediening stapte en overal het woord ging verkondigen? Hij besefte, ik heb opleiding nodig. En hij ging naar Arabia en hij spendeerde daar jaren in Arabia, of hoe je het ook mag uitnoemen, vooraleer hij terug werd opgenomen in de cirkel van de apostelen. Ik kan zo verder gaan. Johannes de Doper is een ander voorbeeld. Spenderen zijn hele leven in de woestijn, om dan een paar maanden te geven van zijn leven, niet voor zijn eigen bediening, maar voor de bediening van Jezus Christus. Als iemand van die mannen, een van die mannen, geen genoegen nam met dit leven, als ze zeiden van ik neem geen genoegen met deze positie, ik blijf niet nederig onder de hand van God, dan hadden we nooit gelezen over hen. Dan hadden ze nooit zo machtig kunnen gebruikt worden en waren ze nooit zo verheven zoals God wou dat ze verheven worden. Maar God is goed en hij verheft zij die op hem vertrouwen. Halleluja. En als je blijft onder de hand van God, zal je ten gepaste tijd op de hand van God staan. Halleluja. Soms kan het zijn dat je talenten onopgemerkt blijven. Voor iedereen, maar niet voor God. Je kan goed bezig zijn, je kan het juiste doen. Maar het lijkt alsof niemand je apprecieert. Niet eens je eigen familie, niet eens je eigen man, niet eens je eigen vrouw. Je voelt je alleen, je voelt je ongeapprecieerd. Je doet dingen en je krijgt er geen dank voor. Maar je bent niet alleen, broers en zusters. God weet ervan. Hij heeft je voor een reden verborgen gehouden. Hij heeft je voor een reden gesluierd voor andere mensen. Het zal uitdraaien voor het goede, voor zij die van hem houden en zijn geroepen. Halleluja. Te gepaste tijden. Te gepaste tijden. Vers 3 van Exodus hoofdstuk 2. Toen ze geen kans meer zag dat ze hem verborgen kon houden, de moeder van Mozes, bracht ze hem in een papieren mandje, kent het verhaal, plaatste het in de stroom van de Nijl. En het ging met de stroom mee. En het kwam aan ergens waar dat de dochter van de farao aan het baden was. Er is een moment in het leven dat wat verborgen is, niet langer verborgen kan blijven. Halleluja. Je talent zal niet voor altijd verborgen blijven. Hetgeen, halleluja, dat God heeft geplaatst in jou, zal niet altijd verborgen blijven. Er komt een moment, halleluja, dat een baby niet langer meer verborgen kan blijven. Het werkt niet mee een baby verborgen houden. Het begint te wenen. Waar berg je dat trouwens? Ik weet het niet. Maar de moeder van Mozes zag geen kans meer om nog langer verborgen te houden. En ze besloot om de baby in een mand te leggen op de stroom van de Nijl te plaatsen. Nu, sommigen denken dat Mozes zomaar lukraak ergens als een vondeling op de Nijl werd geplaatst. Zo we zullen zien, we plaatsen dat in een mandje, we zullen zien wat er gebeurt. Nee, zij hadden een plan. Zij hadden een plan en God heeft gebruik gemaakt. Ik denk dat God hun heeft geïnspireerd om te doen wat ze hebben gedaan. Op de Nijl plaatsen en dan hopen dat hij, alleen hopen, het was wel een gecalculeerde gok waarschijnlijk, omdat die dochter van de farao het ziet en dan is de zus van Maro, zus van Mozes daar toevallig in de buurt en dan kan ze zeggen, hey, ik ken iemand die voor die baby kan zorgen en haar eigen moeder kon nu tegen betaling zorgen voor haar eigen baby. En het werd niet vermoord. De dochter van, oké, er was een risico. De dochter van de farao had kunnen zeggen, dat is een Hebreeuwse jongen. Ja, ze ziet hem dat het besneden is. Dat is een Hebreeuwse jongen. Mijn vader, de farao, heeft gezegd dat we die in de Nijl moeten gooien. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat er compassie kwam. Een moederlijk instinct dat in werking kwam. Want God had een plan met die baby. En ook al was haar vader de farao en wou elke Hebreeuwse jongen dood, de Heer zorgde ervoor, halleluja, dat hij in leven bleef. En hij liet de vijand er nog voor betalen ook. Halleluja, er komen soms van die momenten dat God zegt, genoeg is genoeg. Ik ga je niet langer verborgen houden. Ik ga je plaatsen in de stroom van de Heilige Geest. Ik ga je plaatsen in mijn stroom, halleluja. En je gaat vloeien met mij. Je gaat nog niet zijn daar waar je moet zijn, maar er gaat al een verandering komen. Mijn hand, waaronder je nu zit, gaat zich nu omdraaien en gaat zich nu
als een stuwende hand werken. Het gaat u plaatsen in een stroom. Halleluja. Je gaat merken aan bepaalde veranderingen die gebeuren in je leven. Hey, God is aan het werken. Ik ben nog niet daar waar ik moet zijn. Halleluja. Ik heb nog niet de dingen gezien die ik wil zien. Maar ik weet, God is bezig. En ten tussentijde, halleluja, blijf moed houden. Blijf vertrouwen, want de Heer is aan het werk. Halleluja. Sommigen onder u waren misschien eerst werkloos. En je was aan het denken, waarom hou je me verborgen, Heer? Waarom krijg ik geen werken? Maar de Heer zegt, wacht nog, ik heb iets goed voor jou. En dan krijg je ineens werken. God heeft antwoord gegeven, heeft me van werk voorzien. Maar dat is nog maar het begin. Dat is nog niet het einde. Er zijn nog grotere dingen, halleluja, voor mij in petto. Ik heb werk gekregen, maar dit is niet het einde. God wil gewoon laten zien, ik ben met je bezig. Ik heb nog grotere dingen voor jou, halleluja. Ik weet niet altijd wat het is, maar... Maar ik weet, God heeft me geplaatst in de stroom. Halleluja. We zien verandering komen. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn er aan begonnen. Dat is die fase in uw leven waarin de hand van God je in de stroom plaatst. Mozes zat 40 jaar verborgen in de woestijn. Maar dan kwam de geest van God in actie. Dan riep hij hem uit de woestijn door de brandende braamstruik. En Mozes dacht dat God hem ging gebruiken in Egypte, als de prins van Egypte, om zijn volk te bevrijden. Maar dat was niet het plan van God. Hij moest eerst verborgen worden voor 40 jaar. Een man met ambities, met vele talenten. Het leek alsof God hem opzij had geschoven. Alsof er geen plan meer was voor Mozes. Maar er was nog een plan. En na 40 jaar wachten, kwam de stem van God hem roepen. In de woestijn, voor de volgende fase van zijn leven. Zijn roeping, de verandering, de geest van God die hem leidde, de wonderen die daarop gebeurden, was God die Mozes in de stroom plaatste. Nee, ze waren nog niet in het beloofde land. Ze waren nog niet weg van de Egyptenaren, maar hij hoorde de stem, de brandende braamstruik. Hij moet gaan, je moet voor Farao verschijnen. Je moet dingen gaan zeggen. Je moet mirakels gaan afkondigen. Je moet bevrijding van mijn volk. Hij zag zijn volk nog niet bevrijd. Maar hij werd geplaatst in die stroom van Gods geest. Halleluja. Ik weet niet meer waar je worstelt vandaag. Maar Gods hand is met je. Misschien zit je in een fase waar je voelt dat God je aan het leiden is om verhoogd te worden. Blijf nederig. Misschien is je genezing begonnen. Blijf geloven. God zal je verheffen. God kan je genezen van het ene moment op het andere. En soms laat hij het geleidelijk aandoen. Stuk voor stuk plaatst hij je in de stroom. Uiteindelijk werd kleine baby Mozes uit die stroom gehaald. We hebben het straks gelezen. Maar het eindresultaat is dat hij werd geadopteerd als een prins. Hij werd aangenomen als de eigen zoon. Van de dochter van Farao. Hij werd geboren als een slaaf. Verborgen door God. Geleid door God in de stroom. Maar uiteindelijk verheven geworden naar de positie van prins. Halleluja. Vele mannen en vrouwen hebben soortgelijk verhaal. U heeft misschien zo'n soortgelijk verhaal. Als u in de Bijbel kijkt, ik eindig met dit voorbeeld. Jozef, een voorbeeld. Jozef. Kent Jozef? Jozef werd verkocht als een slaaf door zijn eigen broers, zijn eigen familie in de kerk. Verborgen door de hand van God. Hij ging van kerker naar kerker, van gevangenis naar gevangenis. Tot op een moment. Halleluja. Hij zal waarschijnlijk gedacht hebben, Heer, wat zit ik hier te doen? Ergens wegrottend in de vergetelheid. Niemand die aan me denkt. Maar tot op een moment dat God zegt, de tijd is op. Het wordt tijd om u eruit te nemen. Het wordt tijd om u geleid te worden. Zodat ik u naar een plaats kan brengen. Dat ik u kan verheffen. De geest begon de gepaste tijd te werken in Jozef. In zijn leven weet wel. Hij kreeg openbaringen van visioenen en dromen. Uiteindelijk mocht hij voor Potifar werken. God was bezig. Hij is dan uiteindelijk neergehaald. Hij was terug in de kerk. Maar God begon weer te werken. Halleluja. Tot de gepaste tijd dat hij... Dat God hem verhief tot een van de machtigste posities in Egypte. Ging dat van de ene dag op de andere? Nee. Jaren. Jaren. Hij werd verborgen in de hand van God. Hij werd geplaatst in de stroom van de Heilige Geest door de hand van God. En dan werd hij verheven door diezelfde hand van God. En wat hij misschien dacht in het begin, dat slecht zou zijn, heeft de Heer gebruikt voor het goede. Want hij heeft een hele natie gered van de hongersnood. Hij heeft zijn hele familie gered van de hongersnood. Kun je allemaal recht staan. Prijs de naam van Jezus. God beschermt, God verbergt, God leidt, God verheft.